Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door e-boekhouden.nl. E-boekhouden.nl, samen succesvol boekhouden. En MKB Brandstof, overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
Dit is New Business Radio. Weet wat er speelt, doorzie wat er komt, ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
Ja, goedemiddag, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van New Business Radio Live. En ja, het is vandaag 12 juni. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom de wetgeving DBA voor ZZP'ers. Nu viel ook nog eens een keer het kabinet. En nog steeds dus veel onduidelijkheden en alternatieve zelfstandige wet die ook nog er is. En die ligt dan ter consultatie, zoals je dat noemt. En die wordt, als het goed is, voor de zomerreces ingediend. Althans, dat waren de oorspronkelijke plannen. Dat er iets gaat veranderen is duidelijk. En wat kan een ZZP'er in ieder geval doen om straks als ZZP'er aangemerkt te worden? Ralf Gering van United is hier om daar straks over te praten. De Inspire Top 3 deze keer is van Luc Liplijn. Hij is bekend als oprichter en voormalig CEO van Matrition en zet na 20 jaar in de data-industrie een nieuwe stap. Hij lanceert Liplijn IG. Dat is een internationaal bedrijf dat zich richt op bedrijfsinformatie, bedrijfsnieuws en artificiële intelligentie. Ik zou gewoon zeggen artificial intelligence eigenlijk toch. En vandaag is op dit moment het moment van de Mont Ventoux. Het decor voor Tour du Alès. We gaan straks met ze schakelen. Er is gewoon nooit te veel aandacht voor deze verschrikkelijke spierziekte ALS, die door onderzoek uiteindelijk toch behandelbaar moet kunnen zijn. En momenteel genieten we van dezelfde temperatuur als in Zuid-Frankrijk, om dan even dat bruggetje te slaan. Wat doen wij bij extreme temperaturen anders dan die Fransen of die Spanjaarden? Daar is een heel mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld de airco koud zetten. En dat moet anders volgens de Green Business Club. In de kou op kantoor wil eigenlijk niemand, toch? En tot slot gaan we het weer hebben over Frankrijk. Het is echt één grote rode draad vandaag. Want volgende week zijn de Cannes Lions in Frankrijk. En met het programma Marketing Report, wat uitgezonden wordt op New Business Radio, gaan we live daar vandaan uitzenden.
New Business Radio Live met Ron Lemmens.
Zo, ik ga eerst even mijn studiogasten van harte welkom heten. Ik begin met Lara. Lara, van harte welkom.
Eline Kik.
Eline Kik, nou zeg. Echt waar? Oh, wat erg zeg. Nou, ik kom last minute, kwam je toch?
Dat was het. Mijn collega Lara zou hier zitten en die verhinderd. Dus het ligt helemaal niet aan jullie. Maar,
nee, dat geeft niet uit, want dat op zich maakt er niet zoveel uit, want het onderwerp verandert niet.
Precies.
Je komt net met alle haast vanaf de trein.
Ja, het was koud in de trein.
Oh, echt waar?
Ja,
serieus. Even heel kort, de Green Business Club. Zijn jullie bezig met kantoren slimmer te laten worden?
Ja.
Is dat het?
Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker. Ja, eigenlijk bedrijven, laten we dat zelf doen. Dus de Green Business Clubs bestaan uit bedrijven. Die vormen zelf zo'n club. En die willen zelf verduurzamen aan de slag. Gebouwen inderdaad slimmer maken. En zo vormen ze een club en gaan ze met elkaar in de weer.
En dan hebben we Ralf van United is in de studio. Ralf, ja, we hebben jou al eerder gesproken. En we hadden het er net al eventjes over. Het kabinet is gevallen. Een aantal maanden geleden spraken we hier ook over die zelfstandige wet. Jij gaat ons straks meenemen in. Ondertussen staat de tijd eigenlijk niet stil. Ook al, wat gaat er wel of wat gaat er niet doorheen komen? Ik heb wel eens gehoord dat het kabinet is dan weliswaar dimensionair, maar de Kamer niet. Maar de vraag is natuurlijk of de wet er doorheen gaat komen. En er zijn twee wetten op dit moment waarvan er één nog ingediend moet gaan worden. De andere ligt er al, die wet DBA en de VEBAR. Heel verhaal.
Klopt.
Maar uiteindelijk is het toch koers houden, volgens mij.
Ja, het is nooit saai, dus laten we daar straks uitgebreid even bij stilstaan.
Gaan we zeker doen, gaan we zeker doen. Hartelijk welkom dus bij het nieuwe New Business Radio Live.
Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
Ja, Eline Kik, ja.
Ja, ik heb je welkom. Ook al gesproken vanmiddag.
Ja, nee, dat geeft niet, maar ik heb nu je naam, dus nu ga ik niet meer die in de stap zetten. Nee. Hartelijk welkom dat je er bent. Green Business Club in Nederland. Hoe lang bestaan jullie al?
Even zien. 15 jaar.
15 jaar?
Ja.
En toen was het waarschijnlijk nog heel erg praten tegen een muur.
Klopt. Ja, bedrijven waren nog zoekende. Je moest nog uitleggen wat is duurzaamheid. Dat is een zonnepaneel bijvoorbeeld. Ja, dat is wel, de tijden zijn wel veranderd.
En nu is het allemaal veel makkelijker. Is corona daar een goede factor in geweest? Dat mensen anders zijn gaan denken, zijn gaan kijken. Rekenen gingen jullie thuis werken natuurlijk ook.
Ja, dat heeft het zeker.
Maar het klimaat is ook wel aanzienlijk veranderd. Het is echt wel warmer geworden, toch?
Ja, dat, precies. Er zijn heel verschillende factoren die maken dat duurzaamheid hoger op de lijstje staat. Inderdaad, urgentie. Dat je ziet dat er echt wel iets moet. Wet en regelgeving. Dus ook wel, bedrijven moeten ook wel steeds meer doen aan van alles. Maar ook wel intrinsieke motivatie. Een beetje meer positief. Dat mensen wel echt willen. Dat ze denken, nou, ik neem mijn verantwoordelijkheid ook bij mijn organisatie en ik ga maatregelen.
Nu sprak ik vanmorgen iemand hier in een andere uitzending. En die zei van, het is zo koud bij ons op kantoor. Ik moest meteen denken aan de Green Business Club. Want ja, zodra de temperaturen buiten omhoog gaan, gaan in Nederland de temperaturen van kantoren omlaag. Dat mensen echt gewoon in de kou zitten. Ja. Is dat, en dat is natuurlijk, wordt centraal geregeld in zo'n heel kantoorpand.
Ja, nee, dat is het. Ja, ik denk dat iedereen het wel herkent. Dat je denkt, nou, misschien mannen iets minder dan vrouwen, even over een kam scherend. Maar ik heb nu ook een korte dingetjes aan. Maar dan, en mannen misschien eerder nog het pak. Maar ja, dan zit je te bibberen op kantoor. Terwijl je buiten het bloed heet hebt. En het is heel duidelijk dat dat niet is afgestemd op de buitentemperatuur. Die koeling.
Nee.
En dat is iets wat we inderdaad willen agenderen.
En dat zou je bij wijze van spreken, zou je een soort van sensor buiten een... Nee, bedoel ik, bedenk je niet op de oplossing, want die is er natuurlijk al. Maar doe even een gok. Je hangt een sensor buiten, die meet de temperatuur buiten. En die stemt af wat er binnen voor temperatuur geproduceerd moet worden. Of hoe gekoeld moet worden.
Ja, precies. Ja, inderdaad, er zijn steeds meer organisaties die dat ook echt daadwerkelijk aan doen. Zijn bijvoorbeeld de VU in Amsterdam. Nou, dat is natuurlijk enorm complex. Enorm veel gebouwen hebben zij in bezit. En zij hebben dat nu goed ingeregeld. Dus er zit 6 graden uit mijn hoofd ongeveer tussen de buitentemperatuur en de binnentemperatuur. Dus ga maar na, als het 31 graden buiten is, dan zou je dus in theorie met 26 graden binnen kunnen werken. Ja. Dat is ook wel een beetje de max dat door bijvoorbeeld Arbo wordt gesteld hoor. Warmer moet je het ook weer niet hebben, dan gaat de productie omlaag. Dus daar zit wel, je moet niet al te ver gaan. Maar goed, dat scheelt enorm als je in plaats van 19 graden of 20 graden naar 25 of 26 graden.
En dit is natuurlijk weer het moment van het jaar waarop je als Green Business Club Nederland een boodschap de wereld in kan slingeren. Dat hebben jullie ook gedaan. Jullie hebben een soort van movie gemaakt. Kortere, luchtige film. Met de campagne Cool Minder Cool.
Ja. Dus de meneer die denkt, goh, ik neem nog eens een slokje thee. En blijkt die thee bevroren in zijn kantoor.
Ja, even extreem, maar wel een goeie, die vergeet je waarschijnlijk niet. Dat is wel wat grappiger. Want je bent even de trein gekomen en ik stapte vanmorgen uit de trein. Er was een hoop aan de hand natuurlijk. Ja, zoals we wel eens gewend zijn. Mm-hmm. En toen zei de mevrouw tegen mij nog van, ja, het is altijd wel met die trein. In de winter dan kunnen ze het weer niet aan in Nederland. Het is raar. Dit is wel typisch Nederlands. Wij zijn niet voorbereid op extreme weersomstandigheden. Is het te koud, dan weten we niet hoe we ermee om moeten gaan. Is het te warm, ook niet.
Ja.
Dat is bekend. De klaagzang van de Nederlanders, toch?
Ja, dat is inderdaad zo. Ik zag ook nog een mooi filmpje over hoe mensen dan weer een soort sketch, hoe we allemaal weer over het weer praten en het nu allemaal weer veel te warm hebben. Ja. Maar ik denk inderdaad ook dat we daar nog meer aan moeten wennen dan misschien landen die, alhoewel, ik denk, als je een winkel instapt in Parijs of zo in de zomer, is het ook ijskoud in zo'n winkel vaak. Hè? Dus ik denk dat het wel een wereldwijde uitdaging is.
Wel een ding is. Maar goed, wij hebben over het algemeen nog niet heel veel of heel vaak airco's in huis. Jij, Ralf, heb je airco thuis?
Absoluut. ik sta ook op het werk bekend als koud. Dus bij mij kan het niet koud genoeg. Dus in de winter gooi ik alle ramen open en in de zomer doe ik het zo koud mogelijk. Nu hebben we geen airco op onze verdieping helaas. Maar thuis doen we wel echt alle rolluiken dicht en de gordijnen dicht en de airco aan, zeg maar. Om het wel een beetje acceptabel te houden.
Ja, denk je dan ook aan dat ene graadje minder wat wellicht energiekosten bespaart?
Nou ja, we hebben zonnepanelen op dak, dus in principe kunnen we gratis de airco aanzetten.
Vol gas.
Maar ik ben verwend, ik kom ook met mijn auto hier en dan staat hij ook op 18 graden. Ja, dus ik ben echt wel van de club koud.
Ja, dat klinkt heel koud. Maar daar zeg je wel goede dingen. Want het begint natuurlijk inderdaad bij ook goede zonwering. En, en ergens hebben dat je gordijn. Klinkt wel eerlijk gezegd een beetje ongezellig bij jou thuis.
Nou ja, beneden hebben we geen rolluik. Alleen boven natuurlijk. Want daar slapen we.
Ja, ja.
Maar ja, in de zomer zitten we ook buiten. Dus eigenlijk zijn we niet binnen.
Ja, nou, dat is hartstikke goed.
Als je maar niet bestempeld wordt als scout, hè, dat is toch belangrijk.
Als ze mij de gek aan willen steken, dan noemen ze mij wel een koud mens. Maar ja, goed, dat neem ik maar voor lief.
We gaan even naar de cijfers, want dat is wel een opvallende. 27 graden stijgt het zomergebruik in Nederland. Hebben jullie uitgerekend? 7,5% voor massaal airco gebruik in kantoren.
Ja. Ja, dat is aanzienlijk. Het is per graad minder koelen bespaar je 3-5% van je energieverbruik.
Ja, dus maar is er dan niemand die dan op zijn kantoor toch kan zeggen, ik ga die airco's even een standje lager zetten?
Ja, het is ook...
Waar zit het hem in? Dat die kantoren waar iedereen klaagt over, het is te koud. Het moet toch op een of andere manier te bedienen zijn, lijkt mij.
Ja, veel van die kantoorgebouwen hebben een gebouweigenaar en een beheerder en huurder. En een huurder of meerdere huurders. Heel vaak meerdere huurders hier. Denk op Mediapark ook het geval. Dat is bij onze Green Business Clubs ook. Er zijn 20 Green Business Clubs in Nederland. Allemaal gebieden. Bijvoorbeeld de Zuidas, het stationsgebied van Utrecht. Den Haag Beatrixkwartier. Er staan heel veel WTC's staan daar. Nou, er zitten heel verschillende bedrijven in. Die hebben allemaal verschillende behoeften. En die vragen allemaal verschillende dingen aan die beheerder. En dan is het de vraag of de beheerder dat ook weer goed doorgeeft aan de eigenaar. Of die een installateur ernaar wil laten kijken.
Oh ja. Ja, dus er is een soort van temperatuurdiscussie altijd gaande.
Ja, bijna een beetje eigenaarschap van een probleem of uitdaging die er is. En dat het eigenaarschap er dus niet is bij één partij. En dan gebeurt er niks.
Ja. Ik zie hier verder nog staan. Elke extra graad boven de 21 leidt tot 6 miljoen kilowattuur extra stroom per dag. En dat is genoeg om 2000 huishoudens een dag van stroom te voorzien. Dat is dan een onderzoek van Tennet uit 2014 tot 2018, die periode. Één airco in een kantoor verbruikt gemiddeld 173 kilowatt per jaar. Blijkt uit een onderzoek van TNO. En ja, in een groot gebouw zijn dat er tientallen. Dus als je dan de netcongestie erbij haalt, dan kun je eigenlijk wel een woonwijk gaan bouwen als dit opgelost is.
Ja, nou dat precies. Daar wordt vaak niet aan gedacht. Het is wel mooi dat jij dit noemt. Dat in het hele netcongestieverhaal kijken we allemaal naar oplossingen en er moeten meer leiding werken, weet ik het wat. Maar we kunnen ook beginnen bij wat energie besparen. Nou, dan is die airco een groot aandeel in dit
mooi. Verhaal. Wat gaan jullie nu verder doen de komende zomer? Want dat is dan natuurlijk het doel om die temperatuur omlaag te krijgen. Of in zoverre de temperatuur van het koelen omlaag te krijgen.
Ja nou, die klimaatinstallaties is een onderdeel van een heel energiebesparingsaanpak die wij hebben lopen. Daar hoort ook bij dat we de lichten 's nachts uit willen krijgen van kantoorgebouwen. Die staan vaak onnodig nog te branden 's nachts. We hebben allemaal onderzoek gedaan naar panden, wat er nog meer kan. Dus we roepen eigenlijk bedrijven op. Als jij denkt, hey, hier is wel wat te doen, maar ik weet ook niet waar te beginnen. Meld je ook bij ons aan. Wij hebben veel kennispartners in het netwerk. Partijen die dus weer mee kunnen denken. Dus we proberen ook het elkaar te laten vertellen. Best practices laten delen. Zoals de VU het nu heeft aangepakt. De Vrije Universiteit dus in Amsterdam. Ja, ja. Nou ja, dat verhaal is hartstikke interessant. Wij organiseren ook regelmatig kennissessies. Om dus dat verhaal te delen en andere verhalen. Dus het stopt hier inderdaad niet bij. We hopen dat er ook echt beweging komt.
Ik vind het een mooie missie. Eline blijft er lekker bij zitten het komende uur. En we gaan zo meteen gaan we bellen met de mol van toe.
Shaping your business. New Business Radio Live.
Ja, we gaan eventjes bellen. We gaan naar Zuid-Frankrijk, naar de Mont Ventoux. Daar vindt vandaag Tour du ALS plaats. En aan de telefoon heb ik Edwin Ganzeman. Edwin, goedemiddag.
Goedemiddag, hallo.
Even een vraagje. Ik heb net iemand gesproken en die stond beneden. Beneden was het aanzienlijke stuk warmer dan boven. Sta jij, welke kant van de temperatuur sta jij?
Wij zijn inmiddels ook weer beneden in het ALS-dorp aangekomen. En daar is het inderdaad flink warmer dan boven.
Ja. Jij bent van de Zeeuwse Verzekeringen en directeur daar overigens. En jullie zijn door het jaar heen op veel fronten betrokken bij de strijd tegen ALS. En doen dit jaar dus met een eigen bedrijventeam mee aan Tour du ALS. En jullie zijn net gefinished. Hoe verliep het?
Ja, eigenlijk heel erg goed. We hebben met 17 collega's hebben meegedaan. Er waren twee fietsers, 4 hardlopers en de rest wandelaars. Uiteindelijk zijn we verspreid dat natuurlijk over de dag. Maar inmiddels is iedereen weer gearriveerd en hartstikke gezond en goed aangekomen.
Ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de link met ALS. Hoe is dat bij jullie?
Dat is gekomen door Leo, onze collega, die heeft 2,5 jaar geleden de diagnose ALS gekregen. ja, de Bulbaire variant. Dus ja, heel erg agressief. En afgelopen oktober is hij helaas overleden. Wij hebben het eerste jaar, toen hij zeg maar, zijn diagnose heeft gekregen, heeft hij zelf ook de schouders eronder gezet en gezegd van, nou ja, goed, voor mij is het te laat. Maar we gaan events organiseren. En dat hebben we toen het hele jaar door gedaan. Een waanzinnig bedrag opgehaald. Wat ook weer verdubbeld is door de Zeeuwse en de goudtattoeerbedrijf van de Zeeuwse. Ja, en vorig jaar in september, toen kwamen de twee collega's naar mij toe. Die zeiden van, Edwin, fantastisch zou het zijn om volgend jaar bij Tour de Arles mee te gaan doen. Nou, we hebben het MT besproken en iedereen direct enthousiast en gezegd van, dan gaan we doen.
Ja.
En op dat moment, nou, toen ook nog gelukkig Leo mee kunnen delen dat hij dit ging organiseren. En hij was diep geraakt daardoor.
Ja, want dat is een beetje wat ik begrepen heb ook wel. Dat onderzoek, daar zitten wel bepaalde vorderingen in. Maar de uitkomst is er nog niet helemaal. Maar het komt steeds dichterbij, hè?
Het komt steeds dichterbij. De artsen die daarbij betrokken zijn, die zijn heel erg hoopvol. Vorig jaar is er een kleine doorbraak geweest. Ik heb begrepen dat dat begin dit jaar ook weer is gebeurd. Ja, en uiteindelijk kom je elke keer een stap dichterbij. En er is gewoon heel veel geld voor nodig voor het onderzoek. En het zijn fantastische evenementen die ze organiseren. En wat je hier meemaakt en boven op de berg, dat is niet te beschrijven.
Kan je het toch proberen?
Ja, er zit een saamhorigheid. Je doet het samen. Opgeven is geen optie. En iedereen die hier is, die heeft een eigen verhaal. Met iemand in zijn eigen omgeving, met ouders.
Ja.
En onderweg ook naar boven. Iedereen die loopt, fietst of wandelt op zijn eigen tempo. Dus hier spreekt ook best wel veel mensen. Ja, en iedereen die heeft zo zijn eigen verhaal.
Ja, en ik kan me voorstellen dat dit herinneringen zijn die je nooit, maar dat ook nooit meer zal vergeten.
Nee. Het is mooi, het is prachtig, maar ook super emotioneel.
Ja.
En dat is en dat mag er ook gewoon zijn.
En dat is dan helaas de gemene deler van dit event, toch?
Dat is een gemene deler. En uiteindelijk, zeg maar, wordt het ook wel als één groot feest hier gezien. Je komt dezelfde mensen kom je tegen en dan nu ook weer in het dorp. Het is wat erbij hoort. Maar uiteindelijk, ja, straks over anderhalf uur wordt het eindbedrag bekendgemaakt. En het zal waarschijnlijk weer een record worden.
Ja, ik hoop dat het heel veel geld is. En ik kan me ook voorstellen dat dit meteen ook het moment is om bedrijven op te roepen om volgend jaar lekker deel te nemen, toch? Is dat eenvoudig?
Ja, zeker. Nee, dat is het zeker. Opgeven is geen optie. En we moeten en we blijven doorgaan tot de oplossing is gevonden.
Dankjewel. Veel succes daar bij de Mont Ventoux, Edwin Gansman.
Dankjewel en prettige uitzending verder.
Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Ja, dat vind ik wel leuk, want ik weet namelijk niet waar ik nu naartoe bel. Of dat Nederland is of wellicht ergens in een warm oord. Luc kennen we goed, Luc Liplein. Is namelijk een oud programmamaker, ook van New Business Radio. En inmiddels dus gestart aan zijn tweede bedrijf. En dat is Lip IG, internationaal bedrijf dat zich richt op bedrijfsinformatie, bedrijfsnieuws en AI. Luc, goedemiddag.
Goedemiddag, Ron.
Waar kijk je nu op uit? Misschien dat je ons...
Ik kijk nu uit op de Dubai Marina.
Ja, zie je, het klinkt een beetje op afstand, wat dat betreft. Leuk dat je mee wilt doen naar de Inspire Top 3. Jij bent er inmiddels na 20 jaar volgende stap gaan zetten. Wat was de aanleiding?
Nou, verbreding. En het breder kunnen inzetten van mijn kennis. Is de connectie goed trouwens? Want ik hoor een klein echo.
Nou, het lijkt alsof er een of andere hacker meeluistert.
Een of andere hacker meeluistert? Oké, okay, nou, ik kan naar een andere ruimte
Ja, probeer het maar eventjes, zou ik zeggen. Ja.
Beter werkt.
Ja. We kunnen het even proberen. Ja, dit is live radio. Dan krijg je dit soort dingen natuurlijk gewoon. Hè? Maar goed, ik kan het wel even uitleggen. Het is een bedrijf waar onder andere andere bedrijven weer onder het label zitten. LipIG. Liplijn IG. Onder andere.
Ja, ik ben er weer.
Trimble. Nou, het wordt er niet heel veel beter op, Luc, helaas. Maar we gaan het gewoon eventjes toch proberen, lijkt mij.
Okay.
Zullen we maar snel naar de top 3 gaan dan?
Laten we dat doen.
Oké, daar komt hij aan.
Nummer 3.
Wat is jouw nummer 3 inspiratie?
Mijn nummer 3 inspiratie is een samenbrengsel van nieuws uit totaal verschillende bronnen. Ik ben natuurlijk geboren en getogen Nederlander en in mijn Nederlandse bubbel opgegroeid. Maar nu zijn 3 jaar woonachtig hier in het Midden-Oosten.
Ja.
En dat betekent wel dat ik zeg maar dezelfde nieuwsfeiten ook op een andere manier uitgelegd zie en ook op een andere manier geïnterpreteerd zie. Dus dan heb ik het over echte kranten als Financial Times, Financieel Dagblad, maar ook CNN, BBC, maar ook in Al Jazeera en ook The National. Dus ik vind dat wel erg interessant om dat allemaal tot me te nemen. En dat inspireert mij, want dat laat me echt zien dat er verschillende wereldbeelden zijn op eenzelfde thema.
Ja, want dat merk je waarschijnlijk ook in Dubai wel, hè? Denk ik, dat daar toch op een bepaalde manier anders naar de wereld gekeken wordt.
Grappig, of misschien een beetje bang, ze kunt maar net hoe je het wil zien, maar ik herinner me dat er er was een uitzending van president Bush. En hij gaf daarin aan, hij was de president af, dat is 3 jaar geleden. Hij gaf toen aan wij zijn ooit Irak binnengevallen. En met de kennis die ik nu heb, hadden we dat op dat moment nooit mogen doen. Dat was fout. Nou, en ik zag op mijn Instagram timeline, het hele Midden-Oosten leefde op. Maar hij maakte daar trouwens een vergelijking naar Rusland en Oekraïne. Ja. En het hele Midden-Oosten leefde helemaal op. En in Nederland, het was nergens te lezen. En dat was heel grappig. Dus ik zie ook echt dat de Instagram-algoritmes totaal verschillend omgaan met dezelfde nieuws en content wanneer ik hier online ben. Of wanneer ik in Nederland online ben.
Eigenlijk dus wel goed dat je...
Die inspireert mij echt wel om anders te denken, om ook een beetje uit mijn eigen wereld te stappen.
En dat is eigenlijk ook wel goed dat je dit ontzegt, want... Doet ons ook wel weer eventjes misschien anders denken, toch? Oké, we gaan naar nummer 2.
Ja. Nummer 2!
Wat is nummer 2?
Nou, nummer 2 is wat makkelijker. En wat meer toegankelijk. Want kijk, ik heb niet altijd tijd om de hele dag door websites te scrollen en boeken te lezen. Dus soms ben ik gewoon onderweg aan het lopen of bezoek ik in Nederland en reis ik veel. Dus dan vind ik het wel lekker om dat podcast te luisteren. En natuurlijk heb ik een nieuw Business Radio in mijn podcast app staan. 2 andere podcasts die ik op dit moment ook interessant vind is Dutch Dragons. Dat is de podcast van een aantal succesvolle ondernemers, investeerders die ook in andere ondernemers interviewen over alle failures, maar ook alle successen. En ik ben zelf nu zo'n 20 jaar ondernemer, gaf je het ook al aan in de inleiding. En ja, dan zie je heel veel. Je ziet dingen goed gaan, je ziet dingen misgaan, daar leer je van. Maar het is soms ook een beetje eenzaam en een weerklank. En ik vind dit wel echt een heel mooi programma, want dat laat mij ook zien van... het gaat overal toch wel een beetje op dezelfde manier in. Ups en downs en dan weer up. Dus dat vind ik een leuke podcast om te luisteren. Een andere die ik ook graag beluister, dat is, als ik het goed zeg, de Yorkcast van Jort Kelder. Dat zijn wat scherpere interviews, waarbij er vaak ook met academici of zo gesproken wordt. En de 2 uiterste tegenover elkaar gezet te worden. Dus dat vind ik wel een interessante om ook te beluisteren wanneer ik gewoon onderweg ben.
Ja, je maakt wat meters. Want je gaat toch op en neer tussen Dubai en Nederland ook, denk ik. En wellicht ook nog wel andere plekken in de wereld.
Ja, reizen hoort erbij inderdaad. Dat is zo. Ja, dus die tijd gebruik ik daar dan ook voor. Dus ik noem het ook echt radiotherapie. Ik vind het gewoon lekker om daarnaar te luisteren. Het helpt me.
Mooi.
En dan als het toch echt om een boek zou gaan.
Dat is de nummer 1, hè, begrijp ik. Toch?
Dit is echt mijn nummer 1.
Oké, komt ie, hè?
Nummer 1!
Zo, ja.
Dat zit ik echt middenin. Dat is Sapiens. A Brief History of Humankind. Geschreven door Yuval Noah Harari. Een bestseller. Het boek is miljoenen keren gekocht, uitgegeven. En het beschrijft feitelijk hoe we van een antropologie insteek, hoe we als mensen ooit ontstaan zijn. En wat ons mens maakt. En dat vind ik juist nu een heel interessant thema. Want ja, je weet, ik zit midden in AI, data en AI. Dus dan ga je ook even extra nadenken van ja, wat maakt ons nu echt anders dan AI? En een aantal dingen die ik uit dat boek haal is allereerst de kracht van fictie. Dus wij als mensen zijn in staat om dingen gezamenlijk te steunen, te voelen. Ondanks dat ze het niet zijn, niet echt zijn. Dus bijvoorbeeld de vlaggen van een land, daar hebben we meestal wel een emotie bij. Maar het is iets wat we collectief met elkaar verzonnen hebben. Als je dezelfde vlag van Nederland en een aap laat zien, zal die denken, ja, hoela, zoek het maar uit, weet je. Die gaat een tent mee bouwen.
Yeah.
Dus dat vind ik wel, wel interessant. Want dat is ook hoe we met onze eigen creativiteit en hoe we ook met elkaar samenwerken, hoe we flexibel altijd op oplossingen komen, hoe we wel echt verschillen van een statistisch AI-model. Maar ik haal meer dingen uit het boek. Dus dat is wat ik nu tot me neem om me te laten informeren en inspireren.
In ieder geval een hele mooie top 3 als je mij vraagt. Ik ga ook even naar mijn studiogasten. Wat, als jullie moeten kiezen, een van die 3, is dat dan echt die nummer 1?
Ja, ik heb dat boek ook gelezen en ik herken veel. Of ik vond het ook ontzettend inspirerend. En ik denk er ook wel regelmatig eens aan terug of ik herken dan dingen. Ook zeker die nummer 3, dat spreekt me ook wel aan. Om al die verschillende invalshoeken juist in deze tijd tot je te nemen.
En dat is natuurlijk wel het ding. In Nederland moet je daar echt een beetje voor graven om die andere invalshoeken ook te krijgen.
Ja, absoluut. Ja. Dat komt niet zomaar tot je.
Heb je daar nog goede tips bij, Luc? Hoe je dat toch makkelijker kan doen?
Nou moet ik zeggen, het is echt heel lastig. Het is echt heel lastig. Ik heb daar echt heel erg mijn best voor moeten doen om dat te laten lukken. Zelfs als je als toerist even naar het buitenland bent, ga je niet meteen de content en de informatie krijgen van dat land in die regio. Komt dat de algoritmes van een Instagram zich daarop aanpassen, ben je wel echt even verder. Wat ik wel gedaan heb, is ik ben actief nieuwsbronnen gaan liken, gaan volgen op LinkedIn, op Instagram, van totaal verschillende regio's.
Ja, dus je hebt eigenlijk je tijdlijn van Google. Wat bedoel, ik heb dat wel eens uitgetest in de transferperiode in de zomer en ligt toch aan het zwembad. Om alleen maar naar voetbaltransfers te kijken. Dus wat krijg je dan in die bubbel? Uiteindelijk bijna alleen maar nieuws over voetbaltransfers. Dus eigenlijk door een hele stap te zetten uit jouw comfortzone en dat te blijven volgen, krijg je dus andere informatie, doet je.
Ja, je moet er wel weer een noot bij toevoegen. Als je dat lange tijd doet, dan krijg je weer alleen maar informatie van die regio. Dus wat ik bijvoorbeeld compleet gemist heb, moet ik zeggen, ik zit niet vol in het voetbal. Want normaal gesproken, als Nederland met 8-0 wint, dan zie je dat wel in je tijdlijn, zou je denken.
Ja.
Wat, nou, niets. Geen update, nergens, niks.
Bijzonder, ja.
Alsof dat het niet bestond. Dus ik moet daar ook wel weer mee oppassen. Dat ik niet te veel ga focussen op bepaalde regio's. Want dan ontloop je weer informatie die oorspronkelijk wel weer tot je kan nemen.
Ja, super, super interessant.
Het blijft werken.
Ja. Tot slot nog even over je nieuwe bedrijf. Je hebt het eigenlijk recent gelanceerd.
Ook even goed uit te spreken. Want ik heb mijn achternaam gebruikt. IJ. Maar dan Engelstalig. Dus dan is het Lifeline, Lifeline EJ, Lifeline Information Group. Internationaal gaat de IEA uitspreken niet echt goed. Daar had Johan Cruijff ook problemen mee. Dus die is dat toen ook ooit een keer aangepast. Wij monitoren wereldwijd 189 miljoen bedrijven. Dus dat betekent wie ze aannemen, wie ze laten gaan, andere bedrijven die overgenomen worden, nieuwsupdates die gedeeld worden over productlanceringen, maar ook soms wat negatieve nieuws. Dat is wat wij verzamelen en wat we nu samenbrengen onder dit merk.
Klinkt heel interessant. Denk ik ook wel weer, hoe zit het dan met privacywetgeving, dat soort zaken?
Ja, privacy gaat over personen. En bij personen moeten we er zeker over nadenken. Dus als het gaat om medewerkers en directeuren, is dat zeker belangrijk. Mm-hmm. Als het gaat over beursgenoteerde bedrijven, het bedrijf zelf valt niet onder de privacywetgeving.
Precies. Ik wens je daar onwijs veel succes mee. We gaan je wellicht snel weer spreken. Dankjewel, Luc Liplijn vanuit Dubai.
Dankjewel.
New Business Radio Live voor Business Shapers.
Ja, we gaan verder praten hier in de studio met Ralf Gering. Hij is van United Business Manager, is hij daar. En ja, wat zou je nou als ondernemer kunnen doen om je echt ook als ondernemer te profileren? En dan hoor ik je denken, oh ja, dat heb ik vaker gehoord. Inderdaad, we gaan het hebben over de ZZP-wetgeving. En veel onduidelijkheden afgelopen half jaar sinds de handhaving weer opgepakt is. De wet DBA, dat is waar het om draait. Dan heb je nog de VBAR die eraan zit te komen. En dan heb je nog vanuit de Kamer heb je een alternatieve wet. Die ingediend gaat worden, als het goed is, nog voor het zomerreces. Althans, dat was allemaal wat de plannen waren. Ralf, hoe heb jij gekeken naar de val van het kabinet eigenlijk? Om daarmee te beginnen.
Niet heel verrassend, maar toch wel teleurstellend. Hè? Je hoopt dat er snel duidelijkheid komt, dat de VBAR ook naar de Kamers gaat. En dat tot besluitvorming gaat leiden. En dat lijkt nu toch wel weer flink vertraagd te worden. Dus dat is jammer. Maar dat het kabinet valt, ja, daar kijk ik op zichzelf niet zo van op, helaas.
Nee, en nu is het ook zo dat die VBAR, dat is voor heel veel mensen, is dat toch een soort van, doe maar niet. Dus op zich, hè?
Ja, ik weet het niet. Kijk, de VBAR is natuurlijk bedoeld om te verduidelijken. Nee, dat is de V van VBAR. Dus verduidelijking lijkt me voor iedereen in de branche heel welkom. Dus doe maar niet. Ja, dat deel ik zelf niet. Maar het gaat er wel om hoe wordt die wet, hoe komt die eruit te zien?
En dat is eigenlijk waar we het natuurlijk over hebben. Ja, hoe komt die wet eruit te zien? Want het is niet te doen als het allemaal, bij wijze van spreken, ieder geval is weer een geval op zich, vaak.
Ja, in principe iedere opdracht moet je holistisch beoordelen, zoals de Belastingdienst dat noemt. En ja, dat is complex. Er zit veel subjectiviteit in en dat maakt het vaak lastig in de praktijk.
Ja, nu is het zo dat, dat heb je de vorige keer al verteld, de Deliveroo Arrest is ook jullie bemiddelen met ZZP'ers. Dat is eigenlijk een van de dingen die jullie doen. Deliveroo Arrest is voor jullie, zijn eigenlijk de uitgangspunten waarop je nu met ZZP'ers omgaat, toch?
Correct, ja. Wij toetsen of opdrachten geschikt zijn om door zelfstandig ingevuld te worden. En dat doen wij, net als de Belastingdienst zelf ook, op basis van de Deliveroo gezichtspunten. En wij zien ook in uitspraken, hè, we hebben ongeveer 50 uitspraken dit jaar. En daarin zie je ook echt altijd wel dat de rechter netjes de 9 Deliveroo gezichtspunten afloopt.
Maar even voor de uitspraken, dat zijn dus eigenlijk situaties waar gecontroleerd is. En waar nu een soort van verschil van mening ontstaan is.
Moet niet zozeer waar gecontroleerd is. Vaak zie je ook dat ZZP'ers in goede tijden ZZP'er zijn. En als het minder gezellig is of als het eindigt opeens, dan trekken ze de kaart van werknemer. En dan gaan ze zelf een procedure aanspannen.
Om, dat is wat je bedoelt.
Bijvoorbeeld de transitievergoeding op te eisen. Of om loondoorbetaling op te eisen. Of dat soort dingen. Dus dat zie je vaak gebeuren. En ook in dat soort gevallen is het belangrijk om op de juiste manier met ZZP'ers om te gaan en op de juiste manier opdrachten te formuleren, zeg maar.
Komen daar dan eigenlijk nieuwe inzichten ook wel eens naar boven? Want dat is natuurlijk wel een aantal keren gebeurd, ook bij de Raad van State. Er zijn bepaalde zaken geweest die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat er toch weer gekeken werd naar de manier van handhaven. Ja. En dus met andere woorden, ja, je kan wel zeggen dat die wet DBA duidelijk is, maar dat is hier natuurlijk alles behalve.
Ja, je bedoelt de Hoge Raad. Je ziet nu vaak lagere rechters aan het werk. Er zijn nog niet heel veel zaken bij de Hoge Raad gekomen. Uber is natuurlijk een belangrijk arrest waar wij natuurlijk naar gekeken hebben. Uber heeft eigenlijk gezegd, jongens, die 9 punten zijn absoluut van belang. Ook het 9e punt, het zijn van ondernemer, de ondernemers kenmerken. Er is geen weging, er is geen volgordelijkheid. Dus dat is eigenlijk uit het Uber-arrest gekomen. Voor ons is dat gunstig.
En geen volgordelijkheid betekent eigenlijk de zwaarte per punt. Is dat wat je bedoelt?
Geen volgordelijkheid en geen zwaarte. Dus wat je zag in de eerste maanden van het jaar is dat de Belastingdienst vaak keek naar, is het een ingebedde opdracht? Is er sprake van inbedding? Is er sprake van leiding en toezicht? Kan iemand instructies geven aan een ZZP'er? Ja, dan was er heel snel dat er geconcludeerd werd, dit is een dienstbetrekking. En naar aanleiding van het Uber-arrest zie je wel dat alle 9 punten netjes meegewogen moeten worden. Wat mijns inziens ook fair is en ook wat we hebben afgesproken met elkaar.
Dus wat jou betreft zeg je, als dat gewoon de manier is waarop deze wet gehandhaafd gaat worden, zijn we daar eigenlijk. En waarom is er dan zoveel onduidelijkheid?
Nee, omdat er natuurlijk altijd subjectiviteit bestaat. Je hebt 9 punten en die punten kun je op allerlei manieren uitleggen. En heel vaak kun je het voor beide kanten wel uitleggen. Ik noem even een voorbeeld. Er was een bedrijfsleider, pannenkoekenrestaurant. Mijns inziens is dat een ingebedde functie. Geeft hij ook leiding aan mensen. Dus ja, in de eerste optiek zou je zeggen, dit is een dienstbetrekking. En als je de uitspraak leest, dan is het een zelfstandige opdracht volgens de rechter. Dus ja, dat is verrassend.
Dat klinkt ook als verrassend eigenlijk. En wat was dan de motivatie?
Nou ja, de rechter gaat natuurlijk die 9 punten aflopen. En hij zegt, ja, ik zie wel bepaalde dingen die duiden op zelfstandigheid. Hè. Bijvoorbeeld, hij factureert een uurtarief. Hij factureert niet als hij niet heeft gewerkt. Waarschijnlijk liep hij ook wel bepaalde risico's als ondernemer. Hè. Dat is met name dat 9e punt. Wat maakt dat de rechter toch gewogen heeft en tot dat oordeel is gekomen? Maar als jij mij vraagt, is een bedrijfsleider pannenkoekrestaurant een zelfstandige opdracht? Dan zou ik in de basis zeggen, dat denk ik niet.
Op interim basis?
Ja, op interim basis. Maar ja, dan nog heeft het wel heel veel de schijn van een dienstbetrekking.
Ja. Nu hebben we het al heel even kort gehad over die veebaar. Maar laten we even teruggaan naar de Kamer. Want wat er gezegd wordt, kabinet is dimensionair, ja. Maar de Kamer niet.
Klopt.
Je dus krijgt nu wat weer... verwacht je nu wat er gaat gebeuren? Ook met die alternatieve zelfstandige wet die is ingediend en nu eigenlijk ter internetconsultatie ligt. Waarover al meer dan 400 mensen op gereageerd hebben, heb ik laatst gezien.
Klopt. Je krijgt nu weer het fenomeen controversieel verklaren. Dus er gaat weer gestemd worden over de huidige wetsvoorstellen. Dat is de veebaar. Dus er gaat gestemd worden. Gaat die controversieel verklaard worden of gaat die dat niet?
Dat verwacht je?
Ik hoop en ik verwacht van niet. Maar goed, ja, dat kan ik niet zo goed inschatten. De zelfstandige wet is nog in een eerder stadium. Dus die kan niet controversieel verklaard worden. Dus die zit nog in de consultatiefase. Dit loopt nog een dag of 10, denk ik. Dus die gaat niet controversieel verklaard worden. Maar goed, ja, dat gaat hoe dan ook weer vertraging oplopen, zeg maar.
Ja, dus met andere woorden, je zegt ook van tijd of duidelijkheid, het duurt te lang, de onduidelijkheden. Terwijl jullie ook wel eens eerder al verteld hebben in deze uitzending, dat Deliveroo arrest, dat werk je er al een hele tijd mee. En dat heeft ook te maken met de risico's die je neemt, hè, als bemiddelaar eigenlijk toch?
Nou ja, je hebt inderdaad meerdere risico's, fiscale en arbeidsrechtelijke risico's. Dus wat wij proberen is zo goed mogelijk in te schatten, is deze opdracht zelfstandig en kunnen wij ons hierin vinden? Omdat je anders echt wel significante risico's loopt. En die risico's lopen steeds meer op. Hè. De Belastingdienst kan naheffingen opleggen. Die gaat tot 1 januari 2025. Hoe meer de tijd vordert, hoe groter de risico's zich natuurlijk wel ontwikkelen.
En toch eventjes naar jou, Eline. Jij werkt wellicht ook in een omgeving met ZZP'ers. Ik lees heel vaak nu dat er toch wel wat problemen hier en daar ontstaan. Omdat bedrijven niet meer werken met ZZP'ers in de zorg. Maar ook bij overheidsdiensten waar wachtlijsten nu toenemen. De toeslagaffaire is zo'n voorbeeld. Volgens mij kunnen er nog meer voorbeelden.
UWV met de bedrijfsartsen.
Precies,
deze week,
ook die. Dat was een recente van deze week. Ja. Slaat het doel niet een beetje voorbij? Want uiteindelijk ging het om de schoonmaak. En het onderwijs en de zorg waar de grote getale ZZP'ers actief waren.
Het ging om de onderkant van de markt. Het ging om gedwongen zelfstandigen waar je grote risico's loopt. Dus lage tarieven, grote risico's. Hè? Bezorgers van 15 op een brommetje. Dat kan iedereen wel aanvoelen. Dat zijn geen echte ZZP'ers. ZZP'ers met een tarief van 100 euro die echt op basis van expertise en kennis een goede opdracht komen doen. Ja, daar lijkt mij niks op tegen. En het frustreert mij wel dat door de angst en door de onduidelijkheid in de markt, dat ook daar terughoudend mee omgegaan wordt. En dat is jammer en dat is onnodig wat mij betreft.
Ja, de vraag is ook van, moet je altijd per se kijken naar het uurtarief of moet je kijken naar de manier waarop werkzaamheden verricht worden?
Je moet kijken naar alle 9 gezichtspunten. Dat is helaas hoe het gaat. Het is geen objectieve vinklijst. Hè. Ik zou het heel graag willen hebben. Die zouden we heel fancy in ons systeem in kunnen bouwen. Vink, 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 vink. Klaar. Maar ja, dat bestaat niet. Omdat er altijd een bepaalde subjectiviteit in zit.
Ja.
Als ik één ding mag aanvullen.
Zeker.
En het kan op papier allemaal wel zo vink, vink, vink zijn. Maar in de praktijk is maar de vraag hoe er wordt gewerkt.
Absoluut. Ja. Daar hebben wij ook tussentijdse toetsing voor. Om tijdens de uitvoering van de opdracht ook te kijken. Zien wij alsnog risico's. Want aan de voorkant kan je het heel mooi afspreken. Een team met de griffel, zeg ik altijd. Maar als jij toch leiding en toezicht gaat doen, je gaat toch heel veel instructies geven. Ja, dan bouw je toch alsnog risico's op. Dus dat ondervangen wij dus door die tussentijdse toetsing meerdere malen tijdens de uitvoering van de opdracht.
Ja.
Mooi. We gaan zo meteen. Gaan we weer even terug naar Frankrijk, als jullie het goed vinden.
Graag.
Heerlijk.
Ontwikkel en verbeter. Nieuw Business Radio live.
Ja, met vandaag in de studio Eline Kik. Zij is van Green Business Club. En we hebben ook nog Ralf Gering. Hij is van United. En we hebben natuurlijk ook nog gesproken met Tully Kliplijn. Alle interviews zijn trouwens terug te luisteren via de website nieuwbusinessradio.nl. En dan gaan we nu een soort van moment even ervaren. Ik heb aan de telefoon Peter Wiebega, presentator van het programma Marketing Report. Peter, goedemiddag.
Hey Ron, goed je te spreken.
Ik vraag even aan jou of je er klaar voor bent.
Ik ben er klaar voor.
De spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op Nieuw Business Radio. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity met Peter Wiebega en Bas Vlucht.
Ja, dat wordt je openingsjingle vanaf maandag, Peter.
Nou zeg, wat verrukkelijk. Goed gedaan, man.
We gaan naar Cannes voor het vierde jaar alweer op rij. Eigenlijk het belangrijkste is, wat kunnen we verwachten en wat is die Cannes Lions nu precies voor iets?
Nou ja, Cannes Lions, Cannes Lions Festival of Creativity. En dat is het grootste festival op het gebied van marketing en reclame in de wereld.
Het is eigenlijk gewoon een equivalent van het filmfestival, toch? Zo kan je het zeggen, toch?
Nou, zo zou ik een beetje kunnen zeggen met dat verschil, dat het filmfestival natuurlijk veel bekender is bij het gewone grote publiek. Maar als je kijkt naar de omvang, is Cannes Lions zijn 200 keer groter of nog erger. Dus het is gigantisch.
Ik ben er zelf nu ook 3 keer geweest. Jij wellicht al vaker, denk ik.
Nee, net zo vaak als jij.
We lopen gelijk op. Eerste keer dat ik daar kwam, was ik enorm onder de indruk ook van, dan heb je het Palais, dat is ook waar bijvoorbeeld die filmfestivalprijzen worden uitgereikt. Ook de Lions worden uitgereikt. Ja. Maar daarnaast, het is een hele grote openluchtbeurs eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Met hele grote stands, Spotify, Google, Amazon, alle grote wereldspelers zijn daar vertegenwoordigd. Wat doen ze eigenlijk daar?
Nou kijk, het is natuurlijk zo omdat de hele wereld er komt. Het kan ook de hele wereld elkaar ontmoeten. En door globalisering wil ook iedereen met elkaar zaken doen. En sterker nog, in sommige gevallen is dat ook noodzakelijk. Om het hoofd boven water te houden of om heel groot te worden. Nou, wat je bij dit festival ziet, is dat naast het programma in het Palais en inderdaad alle uitreikingen, dat er een heel programma omheen is gemaakt. En dat wordt onder andere georganiseerd door de namen zoals jij die noemde. Die hebben hele grote paviljoens gebouwd op het strand aan de Croisette. Er is daar geen zandkorrel meer te zien. Elke zandkorrel is daar verhuurd, zou ik maar zeggen. Voor een hoop geld overigens ook. En je vindt allerlei dingen plaats. Wat kennisoverdracht, sessies. Maar ook heel veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Veel borrels, lunches, et cetera.
Ja. En Marketing Report is natuurlijk een platform. Jullie volgen die marketingwereld nauwlettend op dagbasis. 1 keer per maand maak je dit programma Marketing Report hier op Nieuw Business Radio. En in Cannes komen al die bekende Nederlandse marketeers voorbij. Kan je iets vertellen over wie je gaat spreken de komende dagen?
Nou, een aantal mensen zou ik daar wel kunnen noemen. Als ik daar overigens nu een lijstje had. Ik vlieg er al bijna naartoe naar Cannes. Over een half uurtje moet ik al naar Schiphol vertrekken. Wie wij daar allemaal gaan spreken in de radio-uitzending, dat kan ik je niet vertellen. Want dat heb ik nu niet meer voor me staan. Maar dat wij dit jaar een extra uitgebreid programma hebben, dat kan ik je wel vertellen. Dus we gaan dit jaar extra veel doen. Wat helemaal nieuw is bijvoorbeeld, is dat we een Dutch opening dinner hebben. Dat is helemaal uitgekocht in een van de beste restaurants van Cannes. Dat jij ook heel goed kent, Ron. Ja. Hebben we de unieke mogelijkheid om met een groot aantal Nederlanders, allemaal topmensen uit het vak, om daar de eerste avond met elkaar te gaan eten, een beetje een feestje van te maken. We maken natuurlijk, zoals je net al aangaf, iedere dag radio, Marketing Report op Nieuw Business Radio. We hebben voor het eerst dit jaar de white paper sessions. Die hebben we normaal gesproken altijd voor afstand aan de M100. Media 100 lijsten, et cetera. Doen we die ook niet. Dan met een hele druk persoon te maken.
Kijk, ik weet niet precies waar je bent op dit moment, Peter, maar je valt een beetje weg.
Oh jee. Wat moeten we daar nou
doen? Daar ben je weer. Ben je weer.
Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Maar goed, en voor de eerste keer dus wat ik zei is informatieoverdracht vanuit ons met de whitepaper sessions. En dan op de laatste dag hebben we traditiegetrouwde director's lunch die we aanbieden aan onze klanten. En natuurlijk 's avonds de afsluitende oranje bitterballenborrel.
Ja, en mocht je naar Cannes gaan, we gaan de opname doen tussen 2 en 4, 's middags. Ja. En we zenden het uit tussen 6 en 8, 's avonds op Nieuw-Business Radio. Maandag tot en met donderdag. Dankjewel Peter, goede reis. Ik zie je zondag.
Ja, gezellig man. En dank voor het bellen.
Goed, en tot zover deze aflevering van Nieuw-Business Radio Live. Ik ga even de studiogasten van vandaag bedanken. Leuk dat je er weer was. Ralf?
Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
Eline Kik van de Green Business Club.
Heel leuk.
Heb je nog belangrijke dingen op het programma staan de komende dagen?
Nou, een beetje van het mooie weer genieten.
Ralf?
Ja, ik ook. Ik ga de tuin in. Ik heb een nieuwe tuinset, dus ik ga lekker lezen en van de tuin genieten.
Ja, morgen 30 graden. Goed door te letten op de airco. Dat is volgens mij de afsluiting voor vandaag.
Zeker.
Dankjewel. En oké, als luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Nieuw Business Radio Live. Volgende week dan is Glenn er weer om 4 uur op donderdag. Tot dan.
Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was Nieuw Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar nieuwbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
Nieuw Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door e-boekhouden.nl. E-boekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. En MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.